Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en e-Expansion.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Hartelijk welkom bij Let's Talk Business, het programma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmers en vandaag is dat Max Business Intelligence, ook wel afgekort als Max BI. Want digitalisering speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de strategieën van bedrijven. Daarom is het vinden van oplossingen die naadloos aansluiten bij de behoeften van een organisatie essentieel. Daarom is ook de aanpak van Max BI gericht op het leveren van op maat gemaakte oplossingen die perfect passen bij het proces van het IT-landschap voor klanten, waardoor zij optimaal kunnen profiteren van de digitalisering. Ik ga hierover in gesprek met Mark van der Weert en Alexander Slusser, oprichters van Max Business Intelligence.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Zo heren, goedemorgen, van harte welkom Max en Alexander. Leuk dat jullie er zijn. We gaan praten over een bedrijf wat eigenlijk 3 jaar geleden is opgericht, toch?
Klopt. Dat, ja. We zijn nu drie jaar bezig en veel energie en veel positiviteit om onze eigen onderneming gestart te zijn. Dus dat is echt heel erg gaaf.
Dan zijn we natuurlijk heel benieuwd naar hoe is dat ooit gebeurd? Want dat is jullie achtergrond. Hebben jullie altijd samen ondernomen of zijn jullie elkaar ergens tegengekomen? Hoe ging dat?
Ja, wij zijn elkaar ergens tegengekomen binnen een corporate waar wij hiervoor gewerkt hebben. Dus wij werken denk ik al een jaartje of 14 samen zoiets.
Ja, zoiets inderdaad.
En waarvan Alexander dat mijn baas was. Dus dat afgelopen 10 jaar was hij degene die de touwtjes in handen had. En sinds 3 jaar zijn wij samen gestart. Omdat we eigenlijk het samenwerken heel erg fijn vonden. Ging heel erg goed. En wij wilden de ideeën die we hadden toch eens uitvoeren onder onze eigen vleugels. Om te kijken van joh, wat kunnen we daarvan maken? En hoe gaan we dingen die wij weten, die we geleerd hebben, hoe gaan we die vertalen naar ons eigen bedrijf? En dat is nu al 3 jaar aan de gang.
Ja, heel bijzonder eigenlijk. Dus, maar dat ben ik wel benieuwd. Want dan heb jij dus een team die je aanstuurt.
Ja.
En dan groeien daar bepaalde ideeën. Strookt dat niet met het bedrijf waar je op dat moment werkt? Of hadden jullie totaal nieuwe ideeën wat eigenlijk gewoon compleet in de markt als vernieuwend gezien kon worden?
Nou, we hebben denk ik altijd binnen onze samenwerking wel een bepaalde affiniteit gehad met processen, met IT, met digitalisering. En daar vandaan ook die ingezet binnen zo'n grote corporate omgeving. Maar onze oorspronkelijke achtergrond is eigenlijk de MKB sector. Dus ik ben opgegroeid binnen de MKB wereld vanuit thuis. En Mark ook. En dat heeft ook altijd wel tot op zekere hoogte geknaagd bij ons. Weet je, wat als je nou die brug kunt slaan tussen al die ervaring die we hebben opgedaan op dat digitaliseringsvlak binnen zo'n groot bedrijf. En als je daar nou bedrijven mee zijn opgegroeid verder mee kunt helpen. Wat is daarin mogelijk? En die roeping, zullen we zeggen, die hebben we dus uiteindelijk ook in Max BI beet gepakt en zijn mee aan de slag gegaan.
En waar begin je dan als eerste? Begin je als eerste met na te denken over hoe je de processen wil laten lopen, hoe je bedrijven bij wijze van spreken aan de hand gaat meenemen naar een bepaalde output? Of hoe werkt dat?
Ja, ik zit even na te denken hoe ik dat het beste kan verwoorden hoor. Ik denk dat wij altijd een bepaalde filosofie hebben gehad over hoe ga je verbeteren, hoe ga je innoveren. Binnen onze achtergrond hebben we heel erg gezien hoe tooling daarbij kan helpen en hoe grote bedrijven daar eigenlijk een financiële middelen voor hebben die voor een heel groot deel van de markt niet beschikbaar is.
En dat is eigenlijk de gap waar jullie als het ware zijn ingestapt.
Exact. Ja. Wij willen heel graag doorvertalen wat wij geleerd hebben, waar we in konden investeren vroeger vanuit een corporate het achtergrond, hebben wij getracht deze te vertalen naar een manier waarop dat toepasbaar is op LE-MKB segment. En daar vandaan hebben we denk ik een hele gave methode gevonden waarin bedrijven echt op een snelle, korte tijd kunnen innoveren. Ja. En digitaliseren bovenop hun tooling of toolings deels vervangen, zodat zij andere middelen gaan gebruiken die sneller en beter werken. Echt vanuit de filosofie van data is kracht. En hoe ga je die kracht nou inzetten binnen je eigen organisatie?
Ja, en dat is natuurlijk iets wat we al jaren horen. Hè? Data, het is vooral belangrijk wat je ermee doet. Je kan overal data minen, maar uiteindelijk gaat het erom hoe je die data vertaalt naar uiteindelijk je business.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat dus inderdaad voor heel veel MKB-bedrijven nog best wel ver weg was, omdat je daar simpelweg wel de mankracht voor nodig hebt om die vertaalslag te kunnen maken. Is dat uiteindelijk waar jullie ook naar gekeken hebben in de ontwikkeling van het pakket wat aangeboden wordt?
Ja, zeker. De mankracht, maar ook wel de omgeving, het landschap waarin ze hun data hebben. Je ziet heel veel bedrijven in deze sectoren die hebben heel veel verschillende bronnen die ze gebruiken. Ze hebben een ERP-systeem, ze hebben een urenschrijfsysteem. Ze hebben echt heel veel verschillende IT-systemen die ze gebruiken. En dat zijn allemaal losse systemen die ergens bij elkaar moeten komen, wil je de data goed kunnen gebruiken. En wij hebben een manier verzonnen om daar echt één bundeling overheen te gooien en die data dus beschikbaar te maken voor iedere rol binnen een bedrijf. Dus dat die data zoveel informatie bevat die ze echt kunnen gebruiken om hun rol makkelijker te maken, om verdieping toe te brengen op hun rol en om veel geautomatiseerder te gaan werken en eigenlijk dus ook veel meer kansen te gaan benutten. Maar die data moet je dan wel hebben. En dat beschikbaar maken en dat dan bruikbaar maken voor iedere rol, dat is denk ik waar wij ons in onderscheiden.
Voordat we straks daar echt verder op ingaan, wat het allemaal precies inhoudt. Welke sectoren zeg maar zijn jullie nu meest actief?
Ja, best wel een diversiteit aan sectoren. Dus ik denk dat bedrijven met een man of 10 dat aan de onderkant wel is. Hè? Want je hebt wel een bepaalde noodzaak nodig om een stukje digitalisering en automatisering te willen toepassen. Maar dat loopt door tot bedrijven van een man of 250. Hè? Waar de wat grotere klanten van ons in zitten. Dus de MKB-sector in de meest brede zin van het woord is daarbij wel onze klant op dit moment.
Ja, je ziet eigenlijk dat wij niet echt gebonden zijn aan een bepaalde bedrijfssector. Hè. Dus wij hebben echt klanten in de bouwsector. We hebben klanten in de verhuursector. We hebben echt verschillende sectoren die we zien. Dat zijn onze klanten. Eigenlijk is voor ons veel belangrijker. Wij kunnen elk type bedrijfsproces digitaliseren. Dus wij zitten veel meer op een proces. Dus op een verkoopproces, op een CRM-proces. Op wat voor een proces een bedrijf dan ook maar als belangrijk vindt. En daar kunnen wij op inzoomen. En wij hebben onze gedachten zo kunnen vertalen in onze producten dat we eigenlijk niet echt een sector gebonden zitten, maar we maken het specifiek voor dat bedrijf. Dus ongeacht in welke sector er zit, wat wij doen, dus wij maken het zo op maat dat het voor elk bedrijf toepasbaar is en dat elk bedrijf zijn eigen processen herkent in het systeem, waardoor ze het ook fijn vinden om te gebruiken. Wij vonden zelf altijd niks, tenminste laat ik voor mezelf spreken, ik vond niks zo vervelend als een nieuwe IT-tool die je uitrolt waarvan je 80% niet gebruikt en de rest eigenlijk onderin de la schuift omdat je er wel voor betaalt, maar eigenlijk het niet lekker in je business past. Dus wij passen het echt toe op elke individuele klant, ongeacht in welke sector die zit. En ik denk dat daar grotendeels van de kracht ligt, omdat je dan daar echt een toegevoegde waarde voor die speler kan creëren, voor onze klant kan creëren. En dat kan in elke sector. Ja.
En die kennis, zit die bij jullie twee of zijn die met meer?
We zijn met meer, dus we zijn het wel opgestart. En vanuit onze ervaring hebben we een vrij breed kennisgebied. Maar we hebben een breed netwerk van ZZP'ers met wie we nu ook samenwerken. Om tot die
oplossing. Zie je steeds meer natuurlijk, hè, ja. Dat op die manier werkt.
Ja, precies. Ja. En dat is ook, dat past bij de markt. Maar dat past ook wel, dat is natuurlijk terecht wat je zegt, hè, op het gebied van kennis. Je hebt natuurlijk afhankelijk van die klantsituatie ook specifieke kennis nodig om die klant te kunnen helpen. En dus wij nemen deels die paraplu mee van kennis die je nodig hebt om tot een goede oplossing te komen. Maar dus ook die specialisten die op maat kunnen kijken van, bij deze klant speelt nu specifiek dit, om dat ook goed beter te pakken. En dat sluit ook een stukje aan met die sectorkant. Dus ja, oplossingen zijn breed toepasbaar. Ja. Maar de specifieke sectorkennis, die kun je dan ook prima op die manier verbinden.
Maar als je het dan zegt, en ik hoop dat ik het goed vertaal, de engine die blijft altijd hetzelfde.
Ja, de bouwblokken die wij gebruiken, precies, blijven hetzelfde. Hè? Maar in de Lego-metafoor, hè, welke bouwblokken je gebruikt, kunnen toch tot hele andere oplossingen leiden. Ja. En daarin zit ook de kracht. En daar is denk ik ook technologisch enorm veel in veranderd. Dat de oplossingen die toch redelijk vastzittend zijn van een jaar of 10, 15 geleden. Ja, tegenwoordig heb je wel de mogelijkheden om dat ook veel meer op maat te maken en aan te laten sluiten bij hoe dat bedrijf nu ook echt wil werken.
We gaan zo meteen verder praten. Dan zijn we vooral benieuwd naar het begin. Hè, de opstartfase. En ja, de dingen waar je tegenaan liep ook in die periode. Maar ook de meevallen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Vandaag in de studio Max BI, staat voor Max Business Intelligence. In de studio Mark van der Weert en Alexander Slusser, oprichters van Max BI. En jullie zijn dus inderdaad 3 jaar geleden begonnen. We hebben het net al even over gehad. Jullie kenden elkaar dus van eigenlijk, ja, jullie waren collega's bij een corporate. Toen ontstond dat idee dat überhaupt het loslaten van, ja, eigenlijk bij wijze van spreken een baan waar je de zekerheid hebt naar het ondernemerschap. Hoe was dat voor jullie?
Ja, dat is best een grote stap. Want je bent inderdaad vanuit een zekerheid en vanuit een leuke rol. Hè? Want we zaten allebei op een mooie plek waarin je een goede zekerheid hebt. Weet je? Je kon een leuke boterham aan eten. Ga je naar een totale onzekerheid vanuit het ondernemerschap. Zeker de eerste jaren is dat natuurlijk altijd onzeker en fluctueert het nog een beetje. Zeker bij je eigen gevoel denk ik dat is. Denk ik, als je goed naar de cijfers kijkt, hebben we echt al hele mooie stappen gezet. En zijn we echt al een hele mooie groeilijn te pakken. Maar het is heel anders. En ik heb dat als heel gaaf ervaren. Het is heel positief. Het is zoveel leuker om voor je eigen onderneming bezig te zijn. Je eigen ideeën volledig uit te kunnen voeren. Er hoeven geen lagen meer overheen die meekijken. En die er toch net even links willen, net even rechts willen. Wat helemaal logisch is in een corporate structuur. Maar wat natuurlijk best de kern van een idee wel eens laat verwateren. En hier kan je gewoon met je eigen idee volledig aan de slag. En je kan gaan bouwen en je kan gewoon gaan. En
je kan gaan, maar uiteindelijk moet er ook wel weer brood op het land komen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel iets wat onzeker is als je gaat ondernemen. Hoe hebben jullie dat, hoe heb je dat ervaren?
Nou, ik denk dat zo'n eerste fase is natuurlijk ook altijd zoeken. Hè? Je hebt wel ideeën, maar je moet dat nog vertalen naar een product. En je hebt wel mensen met wie je in gesprek bent, maar die moet je nog wel zien te vertalen naar een klant.
Precies.
Ja, en die stap die duurt, ik denk dat het altijd zoeken is. En als in eerste instantie denk je van, dan zitten we hier een soort van met z'n tweeën vol goede ideeën. Maar hoe ga je nu aan de gang? En wil je ook super hard en wil misschien de markt nog niet hard? Of moet je ook daarna gaan wennen? Dus ik denk dat die zoektocht die... zeker zo'n eerste jaar merk je dat dan best wel. En wat je daar ook wel in merkt is dat dan dingen gaan wel met pieken en dalen. Hè? Dus als dan dingen op een gegeven moment ook op gang komen, dan gaat het weer heel snel en dan kan het ook alweer een tijdje stilvallen. Zeker in die beginfase merk je dat wel een hele opstart kende. En daarbij ook natuurlijk gewoon wel bij de onzekerheden van, zijn we daarna op de goede koers en gaat dat op de goede weg? Maar ik moet ook zeggen dat die onzekerheden, als je merkt dat klanten er blij van worden en dat zijn dan, wat Mark net ook al aangaf, we maken natuurlijk gewoon producten voor mensen om ze te helpen in hun werk. En als je dan merkt dat die mensen blij worden van wat je maakt, die hele directe energie die je daarbij voelt, levert misschien niet direct die zekerheid op waar je naar vraagt, maar die levert wel heel veel energie op om ook door te gaan. En dan is uiteindelijk ook eens het geloof wat je moet hebben in, als je op die energie door kunt gaan, dat het dan verder groeit en verder komt.
Ja, precies. Maar goed, dan heb je een aantal projecten eenmaal staan en dan begint het te rollen.
Ja. Ja, ik denk dat juist de hele leuke fase is. En dan blijft nog steeds die onzekerheid af en toe in zitten. Want ik denk dat elke ondernemer, zeker in de eerste x aantal jaren van zijn onderneming, zou herkennen dat het hollen en stilstaan is. En de stilstaan is altijd lastig. En bedenk je van, joh, doe ik het wel goed? Maar dat moet ik eerlijk zeggen, word je ook weer scherp van. Want dan betekent dat je echt moet nadenken, doen we het wel goed? En hebben we nog andere kansen? Moeten we zelf ook nog dingen anders gaan doen? Dus die stilstaan is heel onzeker, maar ook wel weer heel goed voor je eigen reflectie. En het hollen is denk ik alleen maar heel gaaf als je merkt dat je energie terugkrijgt van klanten die blij worden met wat je maakt. En daardoor, en dat zien wij best wel veel, dat we bij een klant binnenkomen en een klein stukje van een vraag van hem op te lossen zijn op het moment dat hij ziet.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, dat kan ik denk ik wel. Het kan het ook wel voor. We hebben hele uitgebreide klanttrajecten dat we echt met workshops werken en dat wij daar vandaan proberen te vatten wat een klant precies wil en wat zijn vraag is. Want er komen ook wel klanten tegen die zeggen, joh, ik wil digitaliseren, maar ik vind het nog best wel lastig. Waar moet ik nou beginnen? Ja. Weet je, nou, dat begint meestal voor ons dan met een workshop. Dat wij met ze gaan zitten, een van de vragen die ze hebben uitpakken en dan gewoon met in eerste instantie met het MT gaan we zitten en dan gaan doorleven van, joh, weet je, wat speelt er nu? Hoe doen jullie nu? Hoe werken jullie nu? En waar zitten dan de kansen? Dan kunnen wij vanuit onze ervaring kunnen wij waarde toevoegen door te zeggen van, joh, weet je, als je nu naar jullie proces kijkt, hier en hier en hier zitten kansen. Maar het is ook vaak dat ze wel het idee hebben van, joh, ik wil op dit gebied wil ik innoveren, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe. Nou, weet je, wij hebben dan wel weer juist de achtergrond dat wij dat goed kunnen vertalen in een plan. Wij werken dat uit. Meestal gaat het uiteindelijk om een product wat ook door de andere lagen in de organisatie gebruikt wordt. Dus doen we eigenlijk nog een workshop met de gebruikers. Want wij vinden het wel echt heel belangrijk dat degene die er gaan gebruiken en een inspraak hebben, maar ook gewoon een goed gevoel hebben bij de tooling die ze gaan gebruiken. Omdat dat gewoon de adoptie en het gebruik van de tooling gewoon zoveel makkelijker maakt als ze herkennen dat het voor hun gemaakt is. Dat ze hun eigen proces erin herkennen. Dat het een voordeel gaat hebben voor hun eigen werk. En dat ze daar ook nog een beetje zeggenschap in hebben gehad. Dat zien wij altijd als een hele grote factor om uiteindelijk redelijk korte tijd een mooi product voor een klant op te leveren.
Wat zie je nou over het algemeen, Alexander? De bedrijven die je spreekt, hebben die al enigszins wel een vorm van een CRM-pakket of iets dergelijks? Wat is het vertrekpunt met de bedrijven waar je mee aan aankomt?
Ja, dat is al terecht. Kijk, het is vaak ook gewoon heel praktisch bij veel MKB-bedrijven dan belanden mailtjes binnen een Outlook. Zijn er Excelletjes die gebruikt worden om het een en ander te besturen. En vaak prikkelt het bij zo'n ondernemer die merkt van ja, ik krijg elke dag 100 mailtjes vanuit mijn website dat er mooie klanten terecht te zijn. Maar hoe bestuur ik die nu ook gewoon zodat het ook orders worden? Ja, en die concreetheid, hè, dat dan een Outlook pakket misschien niet ideaal is, maar dat je dat beter kunt doen met een goede besturing. Dat daar toch een ander type systeempje bij kan werken om dat goed te laten gaan. Ja, dat is dan typisch ook dat gesprek waar Mark naar verwijst, waarover je dan in gesprek gaat met de mensen die nu vaak achter de mailbox zitten en die verwerking doen van ja, hoe kun je dat nou handiger doen? Wat help je daar nu in om dat beter op te pakken? Nou, vanuit de workshop komen dan systemen. Nou, en dan zie je vaak dat als dat dan voor die verkoopkant staat, ja, na de verkoop moet er dan vaak ook wel weer iets geleverd worden. Ja, dus precies. Dan ook daar vandaan ontstaan dan wel weer nieuwe behoeftes om daarop aan te haken.
Ik kan me voorstellen dat het af en toe voelt als een soort van springende kikkers in een bak. Het gaat alle kanten op waarschijnlijk met de behoeftes die er zijn. Hoe stroomlijn je dat?
Ja, ik denk dat dat een hele terechte vraag is. En ons advies is ook altijd begingericht. Weet je, als je al die springende kikkers hebt, weet je, dan pakken we er toch altijd uit van jongens, laten we met één stukje beginnen. Want het digitaliseren van je business is natuurlijk best kan ook impactvol zijn in de gedachten die mensen hebben. Want ze moeten anders gaan werken. En maak dat dan niet gelijk te groot, zodat het een hele grote heuvel is waar je over moet. Maar wat wij altijd doen is juist hem in kleinere stukjes hakken. Dus beginnen met een kleine basis. Dat werkt lekker. Maar als ik dit heb, dan wil ik graag ook stukje kikkertje 2 erbij. En daarna kikkertje 3 en daarna kikkertje 4. Dus wij starten snel. Wij leveren eigenlijk op korte termijn meestal onze producten op. En daar vandaan gaan wij hem steeds groter en groter maken naar de andere wensen die de klant ook heeft. Puur ook om die adoptie en het gebruik gewoon simpel en eenvoudig te houden. Weet je, als de tooling ingewikkeld is bij de gebruikers, dan zie je gewoon dat het minder makkelijk aanslaat en dat het eigenlijk niet gaat werken. Dus wij houden hem echt simpel. Laat gebruikers er vooral hun werk in herkennen en hun werk in goed kunnen doen en makkelijker kunnen doen en sneller kunnen doen. En dan kan je van daaruit echt een situatie creëren dat je best wel snel door kan groeien met de andere kikkers.
Ja. Nu zeg je iets moois. Hoe je medewerkers sneller en makkelijker hun werk kan laten doen. Met andere woorden, mensen moeten gaan werken. Misschien soms aan een nieuwe werkwijze. Is dat een heel groot verschil wat je in de regel ziet met wat ze gewend zijn?
Ja, in de zin van dat het echt hun werkwijze is, hè, die we vatten in tooling. Hè. Dus het is niet hier is een door een ander bedacht softwarepakket en ga het gebruiken. En wie weet kom je er ooit bovendrijven. Nee, het is echt op maat gemaakt voor jouw werkproces. En dat je je eigen informatie ziet, dat je die dingen ziet die je nodig hebt. En in principe ook niet meer dan dat. Hè. Het is juist daarin ook op maat dat ook, hè, in dit geval is minder meer zo nu dan. Dat juist een heel groot verschil maakt. En dat is ook bij gewoon het in gebruik nemen van de tooling. Ja, dat gaat dus ook heel snel. Dat is vaak binnen een dag zijn mensen werken ze meestal alsof we nooit anders hebben gedaan.
Ja, het grote verschil denk ik daarin is wij leggen niet een of andere nieuwe tool op zich die 100 verschillende functies heeft waarvan ze 80% niet gebruiken. Dus ja, ze moeten een nieuwe werkwijze adopteren. Maar die werkwijze hebben ze wel mee zelf verzonnen in de workshops. En die zien ze dan vertaald in een middel, in een IT-tool, die voor hun juist datgene doet wat ze tegen ons gezegd hebben. Alleen dan op de manier dat het wel gedigitaliseerd en sneller is. Dus op het moment dat ze het gaan gebruiken, herkennen ze het en vinden ze het juist heel prettig om daarmee te werken. En dan is het wel een totaal andere tool, dus een andere manier van werken, maar wel de manier die ze eigenlijk in hun hoofd hadden, waar ze eerst een opgelegde manier hadden vanuit het tool waarmee ze moesten werken.
Ja, dus eigenlijk met andere woorden, het draagvlak is key daarbij.
Ja, en dat is...
Besteden wij ook altijd veel tijd aan in een workshop om dat draagvlak juist te creëren, zodat iedereen zich er ook prettig bij voelt. En ja, dan gaat het altijd heel snel en verbazen we wel eens de opdrachtgever, oftewel de ondernemer of de leidinggevende, die eigenlijk verwacht redelijk weerstand te hebben omdat er een andere manier van werken is. Maar dan ga je er eigenlijk best wel soepel met elkaar doorheen, omdat mensen gewoon zich gehoord voelen en ideeën die ze al lang in hun hoofd hebben, opeens kwijt kunnen in de tool die ze gaan gebruiken.
Ja, wat is nou de meest voorkomende reden om zeg maar met jullie in zee te gaan? Toch die belangrijke vraag.
Ja, ik denk dat er twee invalshoeken zijn. Hè. Dus je hebt, we zien veel vragen komen rondom data. Dus dat bedrijven zien, ja, ik leg allerhande dingen vast in systemen, maar eigenlijk heb ik toch niet zo heel erg scherp hoe het nu gaat en draait en loopt met mijn bedrijf. Kunnen we die data daar niet in verzamelen en daar, ja, deels inzicht uithalen, maar ook gewoon heel praktisch van die data gebruiken om ervoor te zorgen dat dingen niet van de band afvallen. Weet je, sneller kunnen bijsturen in je bedrijf om ervoor te zorgen dat dingen goed gaan. Dus die vraag zie je veel terugkomen. En de tweede invalshoek, dat zit heel sterk op bedrijven die nu weer heel erg hangen op Excel's en Outlook oplossingen in die sfeer. Of bestaande tooling die gewoon niet voldoende aansluit bij datgene wat ze nodig hebben. Ja, en daarvan aan iets zoeken van weet je, wat ze beter ondersteunt in hun bedrijfsvoering. Want bedrijven, onze klanten staan natuurlijk nooit stil. Die groeien ook, die zijn ook in ontwikkeling. Die krijgen ook nieuwe, bijvoorbeeld nieuwe mensen. Ik denk dat de verwachtingen van als jij iemand in dienst neemt die nu een jaar of 20 is, qua digitalisering toch net even een tikkeltje anders is als misschien iemand die al 40 jaar bij je werkt. Dat daar vandaan ontstaat ook echt bij bedrijven natuurlijk wel die noodzaak en die drang om ook te digitaliseren, om ermee aan de gang te gaan.
Waar focussen jullie hier dan op? Welke leeftijdscategorie?
Nou, wij
pak
zeggen,
je een beetje middagsegment?
Nee, dat is dus ook echt het punt op maat. Hè? Dus als je iemand hebt die al een hele tijd bij je bedrijf werkt, hè, weet je, dan moet tooling ook flexibel genoeg zijn om voor die persoon iets te kunnen opleveren wat ook aansluit bij die persoon. Ja, juist. Eenvoudig. En dat kan zelfs zo zijn dat je met desnoods grotere knoppen en een eenvoudiger scherm en dat soort dingen. Terwijl aan de andere kant kan het zijn dat je een scherm oplevert waar een gebruiker al zijn werk samenbrengt op één scherm. Waarvan je, als je dat ziet, als het niet jouw werk is, van nou, dat is best wel complex. Maar voor die gebruiker dat super fijn is, omdat hij een soort van één cockpit heeft waarin hij heel zijn werkproces heeft. Al zijn kennis, al zijn informatie heeft hij aan zijn vingertoppen. En dat onderscheid kunnen maken op gebruiker, ik denk dat dat vrij uniek is in de aanpak die we hebben.
Ja, want als ik dat simpel moet vertalen voor mezelf, dus zeg ik dat altijd maar, dan hebben we wel één database waar alle informatie voor al die mensen in zitten. En iedere rol of iedere werknemer geven we gewoon een eigen bril om ernaar te kijken. En dan laten we inderdaad weg wat die niet voor hem aantrekkelijk is of haar aantrekkelijk is. Dus dit niet hoeft te hebben. Maar met die bril kan die zijn of haar werk juist goed doen. En als dat de 20-jarige is die net twee andere knoppen nodig heeft dan de 40-jarige, ja prima, weet je, dan maken we voor die andere een andere bril. En dat is namelijk niet heel veel werk ten opzichte van de structuur voor het bedrijf neerzetten. En dat dan zie je eigenlijk dat in de adoptie er bijna geen onderscheid is tussen de 20-jarige die er net werkt of degene die er al heel lang werkt. Eigenlijk gaan ze allebei heel erg snel mee in de nieuwe tooling.
Ja, dus die adoptievermogen, want daar heb je het eigenlijk over. Ja. Dat was voorheen was daar veel sprake van. Dat mensen die eigenlijk opgegroeid waren nog met veel papierwerk, daar juist heel veel moeite hadden om te digitaliseren. Dat is bijna alweer de nog oudere doelgroepen dan wat je net schetst. Merk je daar nog verschillen? Of is dat omdat het eigenlijk zo vanzelfsprekend is wat je voor je neus krijgt, is het voor iedereen werkbaar?
Het is grappig, wij hebben dat bij een aantal klanten, dat we inderdaad zo iemand bij zich hadden waarvan ze van tevoren zeiden, nou, dat is zo'n digibeter, dat je, ik ben heel benieuwd, dat wordt heel spannend hoe we die meekrijgen. De meeste van die klanten is die digibeter juist de meest vooraanstaande gebruiker die bijna voorop loopt, omdat wij wel een heel simpel iets, zij krijgt geen ingewikkelde nieuwe tooling, hij krijgt een simpele nieuwe tooling die hem of haar helpt in zijn rol. Dus alles wat hij met papiertjes en vijf velletjes kan doen, doet hij namelijk drie klikjes en dat vindt hij eigenlijk wel prettig. En hij ziet niet nog allerlei andere dingen eromheen. Hij ziet alleen de drie klikjes die hij nodig heeft, doet dat en gaat daarmee door. Eigenlijk zijn dat de grootste adopters van het hele systeem, omdat die misschien wel een veel grotere brug hadden te overbruggen naar een grotere kloof hadden te overbruggen naar het digitaliseringsvak. En het wordt opeens heel simpel gemaakt.
Hebben jullie wel eens gekeken naar hoe dat bijvoorbeeld in het buitenland eraan toe gaat?
Nou ja, kijk, wij komt waarschijnlijk wat later in de uitzending nog naar voren. Wij bouwen onze oplossingen op zeg maar bouwblokken vanuit Microsoft als platform. En Microsoft is natuurlijk de grootste zakelijke IT-partij ter wereld op dat vlak. En daar vandaan zie je inderdaad allerhande use cases voorbij komen. Hè, van zorginstellingen naar scholen. Naar eigenlijk zo gek als dat je kunt bedenken, zo in de breedte. En ja, daarin zie je het ook wel. Hè? Dus juist die IT op maat. En ik denk dat is ook wel dat onderscheid. Hè? IT van 20 jaar geleden is natuurlijk gewoon, denk terug aan je telefoon van 20 jaar geleden. Er is ook heel veel veranderd op technologievlak. En dat maakte het ook mogelijk om dus veel flexibeler te zijn in wat je inricht en daarop aan te sluiten. En dat is denk ik wel de kunst om dat ook te doen.
Ja.
En zo verder.
Dat is denk ik nog even terug te komen op jouw vorige vraag. Dus even, waar begin je dan bij een klant? We hebben best wel veel klanten die in de kern hun bedrijfsproces in een hele goede ERP-tooling of wat dan ook hebben zitten. En die zeggen, joh, weet je, maar die dat werkt. Dus ik wil mijn kern helemaal niet veranderen. Maar het beperkt me ook wel in de innovatie. Want digitaliseren op die ERP kan bijna niet. En dan verzinnen wij juist de methode om daarmee te praten. En opeens dan digitalisering mogelijk te maken. Waardoor ze gewoon kunnen blijven werken in hun kern. En daaromheen kunnen digitaliseren in de andere rollen die daaromheen zitten. En dat stukje kracht is dat bouwen wij op tooling die je eigenlijk ziet. Dat zijn de grote ERP-pakketten in de wereld. Dat is niet alleen maar Nederlandse spelers. Dat doen ze eigenlijk in heel Europa, in de westerse wereld, in overal. Dus die gebruiken eigenlijk allemaal een beetje dezelfde techniek. En dat zijn juist technieken waar wij weer op kunnen voortbeduren.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
Ja, je luistert naar het programma Let's Talk Business met vandaag Max BI in de studio. En we spreken hier met Mark van der Weert en Alexander Slusser over 3 jaar lang Max BI. Of is het Max? Wat zeggen jullie eigenlijk in de regel?
Max Business Intelligence, dus Max BI zeggen wij.
Ja, toch wel. Max, ja, gewoon Max, Nederlandse Max.
Van Mark en Alexander, dus Max.
Oh, dat is de combinatie, heel goed. Ja.
Indrukwekkend complex, maar.
Ja. We hadden het net al eventjes over het implementeren, hè, van op het moment dat je eenmaal staat. De link met mobiele telefoon, dat is volgens mij iets wat steeds belangrijker wordt, toch?
Ja, en gebruiksgemak natuurlijk op de eerste plek. Hè. Als iemand op een werkplek zit, dan is het fijn om een scherm voor je neus te hebben. En op het moment dat je rondloopt, dan wil je graag op je mobieltje zaken kunnen doen. Hè, dus wat Mark net al schetste, hè, ervoor zorgen dat er onder je oplossingen gewoon één gedeelde databron zit. Nou, weet je, dat is hartstikke belangrijk. En dat maakt het verschil. Maar de flexibiliteit om net het device wat je wil gebruiken, te kunnen gebruiken. En daar weer ondersteund te worden. Nou, ik denk dat dat ook wel de sleutel is tot het voor gebruikers makkelijk maken om je werk te kunnen doen.
Ja, als voorbeeldje denk ik, we hebben een aantal klanten die verkopers hebben die onderweg zijn. Die hebben op een werkplek, op kantoor, een fantastische oplossing met alles erop en eraan. Maar ja, die zitten 9 van de 10 keer gewoon onderweg in de auto. En die willen daar ook gewoon hun werk kunnen doen. Dus op het moment dat ze bij een klant geweest zijn, willen ze eigenlijk een schermpje op hun telefoon hebben. Dat ze met één druk op de knop de klant kunnen vastleggen. Hey, ik ben hier geweest, het is een goed gesprek geweest. Ik heb een vervolgafspraak gemaakt wat direct naar de verkoopagenda gaat. En er zit een bepaalde waarde in, zodat hij goed zijn funnel kan besturen. Dan maken wij een bril, noem ik het maar eventjes weer, op het telefoonscherm. Dat je met 3 drukken op de knop dat gedaan heeft. En zodat hij op het moment dat hij in de auto stapt, even snel zijn administratie bijwerkt. Dus in 10 seconden alles heeft vastgelegd wat hij wil vastleggen. En hij kan de klant gedurende het hele traject verder gewoon goed volgen. En alle informatie er weer bij halen. Want die informatie wordt weer naar de motor, naar het grote database weggeschreven. En is voor iedereen beschikbaar die daar behoefte aan heeft.
Hoe maak je eigenlijk deze verhalen die je nu vertelt, hoe maak je die nu echt tastbaar in aan de voorkant? Want ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is. Dat je eigenlijk uitlegt van, nou, dit is een standaard. Ik bedoel, we werken met Microsoft. Dat is eigenlijk een heel breed begrip. Kan je daar misschien iets over uitleggen, Alexander?
Ja, kijk, Microsoft heeft een sowieso een van de redenen waarom we met Microsoft werken, heeft ook te maken met security en dergelijke. Dat is natuurlijk een platform wat daarin ook bij veel klanten al staat. Hè? En je kunt gewoon meeliften op die kant van gebruikerserkenning die daar al ligt. En als je dan onder de motorkap gaat kijken, en dan heeft Microsoft een aantal prachtige tools. Ik zal een paar voorbeelden geven. Hè. Maar ze hebben een stukje wat gericht is op het automatiseren van processen. Hè. Met meer dan 1200 standaard connectoren die je kunt gebruiken om verbinding te maken met dat bestaande IT-landschap. Ze hebben een mooie tooling om tot hele mooie rapportages te komen. Dat als je dan die data eenmaal verzameld hebt om daarmee te kunnen spelen. Maar ze hebben ook een enorme hoeveelheid mogelijkheden ook in de cloud. Hè? Dus de hele Azure suite die ze hebben, waarin je heel veel bouwblokken tot je beschikking hebt. Die helpen daar ook enorm bij. En ook AI is daar een belangrijk onderdeel van. Hè? Dus het kunnen gebruiken. Hè? Mensen zijn natuurlijk sinds vorig jaar enorm gewend geraakt aan ChatGPT. Maar ja, dat is tot op zekere hoogte leuk. Maar hoe gebruik je nu ChatGPT ook op je eigen data? Dat soort oplossingen zijn erin bepalend. En het gaat ook altijd om het ondersteunen. En dat is ook wel een enorme verschuiving die gaande is in de markt. Ik denk dat de klassieke complexe ERP en CRM pakketten, waarbij je 20 schermen moet doorklikken voordat je een keer je werk kunt doen, ja, gaandeweg steeds meer vervangen worden door gewoon makkelijke mobiele oplossingen. Oplossingen ondersteund door AI. Om goed je werk in te kunnen doen. En daar moet je ook reëel in zijn. Hè? Microsoft investeert vele miljarden. Hè? Dat kan iedereen ook lezen in het nieuws. In dat soort oplossingen. Dus het aanhaken bij zo'n partij. En die bouwblokken die ze leveren. Ja, zo omvormen dat je ze kunt gebruiken in een oplossing op maat. Ik denk dat dat sleutel is.
Want ik had het er net al even over. Kijken jullie ook wel eens in het buitenland? Ik bedoel, wij werken in eigenlijk de westerse wereld heel erg nog veel met e-mailverkeer.
Ja.
Terwijl als je kijkt naar oosterse landen in Europa. Hè, Estland, Letland, Litouwen. Die hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd. Maar hebben eigenlijk het hele e-mailverkeer dat hoofdstuk volledig overgeslagen.
Ja, dat is. Ik denk dat de meeste bedrijven zich ook wel herkennen in, wat het wel heel erg gebaseerd is op e-mail. Hè. Dat is een soort van het hoofdcommunicatiemechanisme tussen afdelingen en tussen mensen. Alleen het is ook een soort, het is traag, het is ongestructureerd. En het is maar de vraag in welke mate je dat helpt. En ik denk dat is altijd tweeledig. Hè. Dat is al e-mail. Als je gewoon blij bent met e-mail, moet je dat gewoon kunnen gebruiken. En is dat een goede communicatie. Maar dat zie je ook wel op het gebied bijvoorbeeld van offertes. Nou ja, gewoon een PDF-offerte naar een klant mailen als methode ten opzichte van andere oplossingen die daar ook voor beschikking zijn. Hè. Om dat veel meer op maat aan te bieden bij je klant en via een portal. En er ook weer meer te kunnen meten, meer te kunnen zien en daar slimme dingen mee te kunnen doen. Ja, dat is gewoon een stuk moderner.
Wat zie je daar eigenlijk voor verschillen? Ik bedoel, WhatsApp. Kan ik me voorstellen dat dat gewoon gebruikt wordt steeds vaker? Wat nog meer?
Ja, we zien eigenlijk alle vormen van interactie zien wij wel langskomen. Dus inderdaad WhatsApp, gewoon het ouderwets bellen blijft altijd, of nou via WhatsApp of via telefonie is, dat blijft altijd wel een hoofdcommunicatiemiddel bij ons. Weet je, kijk, je zei net wel, Oost-Europa gaan steeds minder op de e-mail. Dat klopt, maar die hebben er ook wel een andere cultuur in. Dus de Nederlandse cultuur laat dat nog niet helemaal toe, als ik eerlijk ben. Die zijn nog wel steeds op de meer traditionele, wat we nu gewend zijn, e-mailachtige gewend. Dus voordat het bedrijfsleven daar helemaal af gaat stappen, denk ik dat we nog echt wel eventjes verder
gaan. Die is logisch, want zij kwamen natuurlijk ook vanuit een heel ander vertrekpunt. Hè? Jij hebt daar wel een mooie uitleg bij, jou, toch?
Nee, precies. Hè? Ik denk dat in Nederland is wat dat betreft ook redelijk rijk land. In die zin dat ze ook al vroeg, in de jaren 80 en 90, heel veel pakketten zijn gaan investeren in hun IT-landschap. En eerlijk heb je het ook te zeggen dat, sommige van de IT-implementaties, als jij een groot ERP-pakket hebt uitgerold of CRM-pakket, dan ben je best wel door een traject vaak heen gegaan, omdat eindelijk een keer geïmplementeerd
krijgen terug
in je bedrijf. Nee, je kan ook een soort van niet meer terug. En dan staat dat daar. Hè. En ik denk dat niet alle partijen in Europa, alle klanten daar vandaan de mogelijkheid hebben gehad om dat soort investeringen ook te kunnen doen. Maar werk je natuurlijk ook tegen. Technologie gaat razendsnel. En als jij een pakket hebt geïmplementeerd uit de jaren 90 of 2000. Ja, misschien voldoet het nog. Maar wat ik al net al zei met de metafoor met je mobieltje. Kijk maar hoe snel dat is gegaan en wat er allemaal mogelijk is.
Dat is nou eigenlijk ook de reden waarom ik deze vraag natuurlijk stel. Ja. Want je ontwikkelt een pakket, maar de ontwikkelingen gaan zo enorm snel. Hoe blijf je bij, zeg maar, als leverancier?
Ja, dus ook zorgen dat je dus voortbouwt op partijen die investeringen voor een heel stuk doen. Hè. Ik gaf het voorbeeld net al van security door Microsoft bijvoorbeeld. Ja, die steken daar een miljard per jaar in. Dat is een ongekend bedrag. En ik denk als je met een zelfbouwpakket aan de gang gaat om dat soort investeringen te kunnen doen, ja, dat is denk ik niet reëel. Dus het slim je inkoopbeleid, hè, wat wij ook hebben, dus waar wij technologie inkopen, goed kijken naar welke partijen je daarin gebruikt. En dat zijn dan ook die Lego-blokken die je bij elkaar kunt brengen in zo'n klantoplossing. En dat daar dat verschil in zit.
Ja, ik denk dat je het grote verschil gaat zijn met de ERP-pakketten vanuit het verleden. Die bouwen best wel een afgebakende wereld waarin je zit en waarin je moeilijk uitkomt. En in de Lego metafoor die we net gebruikt hebben. Bij ons als een bouwblok verouderd is, dan halen we dat bouwblok er weer uit en zetten de vernieuwde variant daarin. Zodat je continu flexibel blijft en ook continu up-to-date blijft met de ontwikkelingen van je techniek. En dat zijn de nieuwste technologieën, maar zijn daar zeer geschikt voor en zijn geen afgesloten omgevingen. Maar zijn inderdaad in die kleine bouwblokken opgedeeld, zodat je altijd kan blijven innoveren en doorontwikkelen op de bouwblokken.
Hoe lang speelt dat eigenlijk al? Is dat iets van de laatste jaren of praat je toch wel over in de laatste 5 jaar?
Nou, ik denk dat de laatste 5 jaar zie je dat sterk opkomen. Hè? Dan heb je toch dingen zoals low-code, no-code als technologie die flexibiliteit creëren om ook dingen gewoon goed op maat te kunnen maken voor de gebruikers. Als je natuurlijk nog iets breder terugkijkt, hè, de klassieke database structuren waarbij een tabelletje of 1500 onder de motorkappen zitten om een bedrijf te laten runnen. Dat kan, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren van database management die zijn ontstaan. Hè, met Netflix, Facebook, et cetera. Die veel meer in die technologie hebben gezeten. Dus je ziet op heel veel vlakken zijn daar gewoon veranderingen en moderne technologie ontstaan. En wat Mark net al zei, hè, de kunst is om een oplossing zo te maken dat je de technologie die nu relevant is erin kunt prikken, kunt gebruiken, totdat die niet meer relevant is en kunt vervangen door een andere partij.
Nu liet jij net al even ChatGPT vallen.
Ja.
Dat is natuurlijk een onderwerp wat heel vaak te sprake komt overal.
Ja.
In het onderwijs, waar je ook komt. Het onderwijs wordt vaak ook nog wel gekeken naar, dat is voor ons meer een dreiging op dit moment dan wat anders. Ik heb nog met leerkrachten gesproken. Ze zien aan de werkstukken, kunnen ze inmiddels nu wel herkennen of het wel of niet met ChatGPT gemaakt is, omdat er bepaalde woordkeuzes vallen die niet matchen bijvoorbeeld met de leerlingen.
Ja, exact. Ja.
Maar hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dat met bedrijven? Hoe ga je bedrijven daarbij helpen?
Nou, het is natuurlijk ook het startpunt is dat het je dus ook moet helpen. Dus ik denk dat AI in de aanzet het beste helpt om te gebruiken op plekken om gewoon werk te doen voor je waar eigenlijk niemand zin in heeft. Of wat weinig waarde toevoegt. En een heel klein voorbeeld, het automatisch laten vullen van formulieren of iets dergelijks. Weet je, niemand wil dingen zitten overkloppen of dat soort zaken. Of als jij een mail wil schrijven en je moet dat in correct Nederlands doen. En je wilt eigenlijk met 5 steekwoorden een mooie mail laten opstellen voor een klant, dan kan dat werken. Daar hangt ook altijd weer de andere kant bij, dat de klant voelt dat het niet meer persoonlijk is en dat jij alles op die manier door AI laat doen, dan verlies je ook een stukje identiteit van het bedrijf. Dus ja, zeg maar verantwoord gebruik van AI gaat deels over dat je niet blind moet geloven in wat er uit artificial intelligence komt, maar dat je ook zelf, hè, dat is heel veel gezegd, de filosofie die wij ook hebben, altijd nadenkt, weet je, waar ondersteunt het je en waar moet je juist die menselijke maat overeind houden. En het negeren, dat lijkt me heel onverstandig, maar dat blind op varen, dat is ook weer doorschieten.
Ja, ik kan me voorstellen dat als het gaat over het ondersteunen, dat een stukje kennisoverdracht daarbij ook een deel is. Ja. Is dat iets wat je in het systeem kan verwerken of is dat iets wat je aan de hand van trainingen kan doen?
Nou, het is wel beide. Maar het start denk ik wel met trainingen. Het heeft ook wel te maken. Het is echt wel nieuw voor veel mensen, hè, wat er dan komt. En ik denk ook dat in eerste instantie kan het overweldigend lijken van jeetje, kan dit nu allemaal? Maar dan ontstaat ook vaak wel een fase van een stukje nuchter worden als het ware. Van ja, weet je, hoe helpt het ons nu echt? Het is indrukwekkend wat de AI kan. Maar in veel gevallen is het ook nog niet helemaal toereikend. En die balans vinden en daar goed naar blijven kijken, ik denk dat dat ook een continue dialoog is die je moet hebben.
Mark en Alexander, ik heb even het volgende. In dit programma Let's Talk Business hebben wij vragen opgesteld. En ik vraag jullie zometeen om de beurt een getal van 1 tot en met 10 te benoemen. Daar zit een vraag achter. Zal ik bij jou beginnen, Alexander?
Ja, dat is goed.
Roep maar een getal, zou ik zeggen.
Ja, 6.
Oké, daar komt ie.
Wie is jouw voorbeeldondernemer?
Een voorbeeldondernemer. Ja, dat is. Ik zit te kijken om een beetje bij de bekende bedrijven weg te blijven. Want dat is altijd wel een aandachtspunt. Ik denk, dat is wel grappig, ik denk eigenlijk dat toch, we hadden net over ChatGPT, maar dat is wel een voorbeeld ondernemen. Ik denk dat als je daar kijkt naar de historie, is het een hele mooie opbouw geweest, oorspronkelijk van een non-profit organisatie, die gewoon technologisch een hele mooie vooruitgang wilde bieden. En ik ben zelf daar altijd enorm door gefascineerd geweest, door wat er ook op technologisch vlak mogelijk is en hoe dat groeit. Maar ook hoe je dat dan wel laat aansluiten bij een markt. En ik denk dat dat een partij is die daar wel wat in is overweldigd toen dat is ontstaan vorig jaar. Maar het ondernemerschap wat je moet hebben om oorspronkelijk gewoon non-profit op zo'n modern thema te werken. Ik vind dat wel een hele mooie balans.
Oké, okay. Goeie. Nou ben jij aan de beurt dan.
Doe maar naar nummer 8.
Nummer 8.
Welk vakjargon staat je tegen?
Welk?
Schaalbaarheid?
Ja.
Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
Ja, Mark, welk vakjargon staat je tegen? Waar heb je echt gewoon dat je zegt van stop daarmee?
Dat zijn eigenlijk de ook in ons business, hè, eigenlijk al die standaard termen waarin ze dan die kapstokken neerzetten, waarin medewerkers tevredenheid over één kam gegooid wordt, waarin klanttevredenheid over één kam gegooid. Ik ben gewoon, ik hou niet zo heel erg van die containerbegrippen. Ik ben zeker in ons gesprek met onze klanten, maak het lekker specifiek, maak het lekker concreet, zeg wat er voor jou speelt. En stop vooral met algemeenheden die je denkt dat je gelden. Maar zeg gewoon lekker wat je voelt en wat je denkt. Daar word ik meestal heel blij van. Want dat betekent dat je ook echt kunnen helpen. En ga niet in standaarden praten, want dat hoeft helemaal niet. Praat gewoon lekker wat jou bezighoudt en wat er voor jou belangrijk is.
Nou, die is duidelijk. Tot slot, gaat even over de toekomst. Jullie zijn 3 jaar bezig. Maar waar is uiteindelijk het punt waarvan je straks tegen elkaar kan zeggen... Zo, dit hebben we goed gedaan hoor.
Ja, dat punt komt denk ik elk jaar als het goed is. Want ik vind de groei die we nu mee maken en de reis die we nu bewandelen, vind ik juist af en toe ook wel even het vieren waard. En goed waard om tegen elkaar te zeggen, joh, wat leuk dat we deze stappen gezet hebben. En wat gaaf hoe we hiermee bezig zijn.
Dat is de korte termijn, maar de lange termijn.
Ja, dan moet je denk ik elk jaar blijven doen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is om ook met elkaar bij succes te blijven stilstaan als dat zo is. Ja, wij gaan steeds, onze doelstelling is wel om dit steeds verder uit te breiden. En waar dat plafond ligt, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Maar ons doel is wel om over 5 jaar de medewerkers die wij nu op ZZP-basis veel inzetten, om daar gewoon over 5 jaar toch wel een eigen staf neer te zetten die onze klanten gewoon nog veel verder kunnen helpen, maar die echt gebonden zitten aan ons als medewerkers. En waarin we dus echt één groot team neer gaan zetten dus een stuk vaster is dan dat het nu is.
Dus het bedrijf echt stabiel en uitbouwen.
Ja, weet je, het hebben van deze ZZP'ers is natuurlijk ook een groot voordeel, omdat je kennis kan verspreiden, eigenlijk alles waar we daar al over gehad hebben. Zelf vind ik het ook wel heel gewoon gaaf als wij ons eigen team hebben die daarmee aan de slag is en dat we dat voor elkaar gebokst hebben. Dan denk ik dat we in 5 jaar tijd een hele mooie stap gezet hebben.
Zijn er nog klanten waarvan je denkt van nou, dit is wel een soort van droomklant, als ik die ooit toch als klant kan hebben, kan voor mij niks meer stuk.
Nou, als ik daarop aanvul, voor ons is het eerst, waar we ook over 5 jaar willen staan, het gaat ook echt over het klant, de klantrelaties die we hebben. Hè. Dus wij maken bewust die oplossingen op maat en dat doen we samen met onze klanten om ervoor voor die bedrijven te zijn. Dus wij willen ook niet een soort van langskomen en dan is het klaar. Hè. Ons idee is ook we zien onze klanten groeien en wij groeien mee met die bedrijven in die relatie en zijn er ook aanwezig. Hè. Dus de ideale klant is dus niet een totaal geanonimiseerd bedrijf waarbij we 1 opdracht doen en na 3 maanden zien we elkaar nooit meer. Daar geloven we dus niet in. Hè? Die technologie blijft hartstikke snel gaan, die bedrijven blijven hartstikke snel gaan. Dus voor ons zijn ook die ideale klanten, zijn die klanten met wie we in principe jarenlang kunnen samenwerken. En op het moment dat er relevante digitaliseringswensen ontstaan, die klant kunnen helpen ze die ook in te vullen voor ze.
Ja, dus daar kijk je ook bij naar startups, denk ik dan. Wat dat betreft.
Ja, daar werken we natuurlijk ook mee samen. Hè? Maar het is in de breedte. Dus ik denk, hè, het samenwerken met startups hoort daar onder andere bij. Maar ik denk dat we hele mooie bijvoorbeeld familiebedrijven zijn waarmee we nu samenwerken. Die al een lange historie hebben. Hè? Dat kan echt richting de 100 jaar gaan. Hè? Op generatie overgegaan. Ja, die zich ook afvragen. Weet je, hoe ga ik over 20 jaar mijn bedrijf overdragen aan de volgende generatie? En zien dat dit wel de generatie van een stuk digitalisering is, waarin heel veel mogelijk is. Maar ja, hoe doe je dat dan? En met die klanten samenwerken om die bedrijven van A naar B te brengen. Ja, ik vind dat zelf magistraal.
Ja, dat is bij familiebedrijven. Maar eigenlijk zien we dat bij elk type bedrijf die een basis hebben, een verleden hebben, opgestart zijn en een bepaalde grootte hebben. En die eigenlijk op die springplank staan van, joh, weet je, wij zijn eigenlijk de oude wereld een stukje ontgroeit. Want we gaan echt doorontwikkelen als bedrijf. Dat zie ik heel graag als klant bij ons. Aangezien wij dan echt kunnen helpen. Is van, joh, weet je, je oude IT past daar ook bij. En hoe gaan wij jou nu helpen? En dat kan met zelf een stukje invulling zijn. Er zijn ook klanten waar we als consultancy gewoon gaan helpen. En gaan ontwikkelen en zeggen, joh, je moet die tooling doen. En dan helpen wij met de implementatie. Maar juist die groei van bedrijven, die geeft gewoon nieuwe dynamiek binnen een bedrijf. En daar moet dus ook de bedrijfsorganisatie zelf op aangepast worden. Dat zijn voor ons hele mooie klanten die we echt kunnen helpen en mee kunnen groeien en mee kunnen ontwikkelen.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio van New Business Radio. Bedankt voor de aanwezigheid bij Let's Talk Business.
Bedankt.
Veel succes met Max BI.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.